Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Den Admirant uit Hogeveen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening. De collecte is voor het Centrum voor Israëlstudies. Na de dienst is de koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder Sibbele de Boer als groet van de gemeente. Dinsdagavond is er kerkenraadsvergadering bij de familie De Bruin, aanvang om 19:30. Woensdagmiddag is er mannen- en vrouwenvereniging om 14:30 en woensdagavond is er catechisatie voor beide groepen om 19:00. Zaterdag is er synodevergadering in Noordwolde, aanvang om 9:30. Volgende week zondag is er dienst om 22:00, waarin dominee Bijleveld uit Borenbergen hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Evangelische Liedbundel 47, de versen 1 en 2.
Beginnen wij deze dienst met een ogenblik van stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Amen.
blijven staan. Want we hebben een overlijdensbericht. En daarna zingen wij liedboek 413, vers 1 en 4, Lichtstad met uw paardenpoorten. Op donderdagavond 5 april is in de leeftijd van 78 jaar door haar heer en heiland thuisgehaald onze zuster Marion Piek Albers. Na een periode van afnemende geestelijke gezondheid heeft ze nu de rust gevonden die zij zocht. De dankdienst voor haar leven die voorafgaat aan de begrafenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op donderdag 12 april om 13:30 in de oude dorpskerk van Beesterzwaag. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Er is gelegenheid om de familie te condoleren vanaf 1 uur. We willen in het bijzonder bidden voor haar man Wim Piek, die nu zonder haar verder moet. We weten dat zij ook heel veel bezig was met het volk van Israël. En het is ook bijzonder dat op deze Israëlzondag hier dit bericht wordt afgekondigd. En wij willen na een moment van stilte het lied zingen, Lichtstad met uw paardenpoorten. Deze morgen ook voor Gods aangezicht verootmoedigen en onze schuld belijden en de genade over ons horen uitspreken. Deze morgen willen wij dit inleiden met Matteüs 5, de versen 23 tot 26. Het gaat om de verzoening tussen de broers, de broeders. En ook om de verzoening tussen die twee broers, Jood en Griek, Juda en Israël, of hoe je ze ook noemen wilt. Als u dan op uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stelt u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar. en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Laten wij ons verootmoedigen. Vader, dank u wel dat wij ons verootmoedigen mogen. En wij bidden van u dat dit woord van onze heiland uit de bergrede ons allen als een spiegel zal zijn waarin wij ons op deze morgen, voor we de dienst verder beginnen, afvragen, heb ik een broeder of zuster met wie ik niet samen aan het avondmaal zou kunnen komen, die ik niet te dicht bij me moet hebben, die ik niet de ogen kan zien, omdat er wat tussen ons in zit. Vader, laat dan dit het moment zijn dat wij dat oude zuurdeesem opruimen. En ook als we op weg zijn naar het koninkrijk en naar de dag dat de grote rechter Jezus zijn uitspraak zal doen, laten wij op weg naar die grote dag ook met onze Joodse broer in het reine komen. Als gemeente van de Heer Jezus, maar ook als natie. Breng ons volk terug bij uw vaderhart en vergeef ons onze onnoemelijke trots, onreinheid, eigendunk en eigenwijsheid. En laat uw woord vanmorgen ons terugbrengen bij u de Vader. Verzoen ons onze schuld. En herstel uw volk, uw Israël, ook in ons. Neem het stenen hart uit ons weg. En geef ons een vlezen hart. In de naam van Jezus. Amen. Ieder die zijn of haar zonden voor Gods aangezicht met ons beleden heeft, mogen de genade horen uit het woord van God in 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Amen. We zingen nu Psalm 79, vers 5. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren. Psalm 79, vers 5. Vreugde dat wij mogen leven onder het nieuwe verbond. En daarom gaan we eerst die belofte lezen van het nieuwe verbond. Die drie dingen inhoudt. Om met het laatste te beginnen, het fundament, de vergeving van zonde, bloed van Jezus. Het avondmaal zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het tweede, Pinksteren, dat hij de Heilige Geest, door de Heilige Geest de wet in onze harten plaatst, zodat wij zijn wil met vreugde doen. En het derde, daar begint het mee, de vervulling van het Loofhuttefeest, als hij de twee zonen, de twee delen van Israël, het huis van Israël en het huis van Juda samenbrengt, zodat Israël hersteld wordt tot heil van alle volken. We gaan eerst die belofte lezen en daarna met vreugde de 10 geboden weer beluisteren. En ons antwoord daarop is Psalm 81 vers 9, leef uit mijn verbond. En vers 14, keer terug tot mij Israël, gij trotsen. Psalm 81, 9 en 11, na het amen van de 10 woorden. Eerst de belofte uit het nieuwe verbond, Jeremia 31, vers 31 tot 34. Ziet, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. En als we zo vanuit de belofte van het nieuwe verbond, dat hij de schuld tegen de overtreding van de wet heeft weggedaan op Golgotha, maar ook door de Heilige Geest zijn wet in ons hart plant, zodat wij met vreugde zijn wil doen, dan beluisteren we deze geboden niet als 10 lastige zaken die ons het leven zuur maken en ons aan banden leggen, maar als 10 vrolijke richtingwijzers die ons helpen om het spoor van zijn geboden vanuit de verlossing met vreugde te gaan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als dat in vervulling gaat strakjes, we hebben net gelezen dat ze zullen mij alle kennen, heel Israël. Dat op de hele wereld geen afgodsbeeld, moskee, Boeddha-tempel, Maria-beeld of wat dan ook te vinden is. God gaat het doen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbat. De Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag, dat is dus niet vandaag, toch? Nou, de eerste dag of niet? Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. We hebben net Pasen gehad en als u goed het evangelie gelezen heeft, in Lucas 23 en 24, dan lees je, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod, en daags na de Sabbat gaan ze met hun zalfpotten, dus dat zouden wij op zondag niet doen, op de rustdag, maar zij wel, want het was voor hun geen rustdag meer, die was geweest. En die dag na, die eerste dag, gingen ze naar het graf om Jezus te bezien. Dus God gaat ook dat Sabbatsgebod weer helemaal herstellen. En daar is hij al druk mee bezig. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Nou, als er geen roddel meer is, ook niet via de media en Facebook, want oh, wat kan roddel ook via internet mensen kapot maken. Maar het zal er allemaal niet meer zijn als Jezus in heerlijkheid regeert op de troon van David. Dan zal de wet van Sion uitgaan en zijn woord uit Jeruzalem. En ze zullen met blijdschap zijn wil doen. Ook dit gebod. We zullen de naam van onze naaste heilig houden. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Amen. Schriften verder gaan openen, uitleggen en verkondigen, bidden wij om de Heilige Geest om het woord te mogen verstaan. Laat ons bidden. Heilige God en Vader, wij loven en prijzen uw grote, wonderbare naam, dat u ons deze morgen tezamen brengt in uw huis. Wat is het geweldig dat wij dat heerlijke evangelie van verlossing mogen brengen. En ook al zitten daar soms hele donkere randen aan, Heer, al is er in uw woord ook een bittere pil die wij hebben te slikken, maar het is altijd genezend. Wij danken u voor de verlossing die gij bereid hebt voor Israël en voor de volken. En wij danken u voor het heilsplan wat muurvast staat in het bloed van het lam, in de diepte van Golgotha. We danken u dat ook onze zuster die van ons heen ging, daaraan mocht deel hebben, aan die Jezus die de verlossing van Israël zocht en zoekt. Zegent u haar man en allen die met haar betrokken zijn. En zegent u hun kinderen en zegent de hele gemeente. Ook als zij een zuster naar haar laatste rustplaats brengen. Wetende, Vader, dat de toekomst ligt in de opstanding van Jezus, die de garantie is voor de opstanding van Israël en voor de opstanding van ieder die zijn eigendom is en hem volgt. Zegent u ons zo deze morgen door de verkondiging van uw evangelie, ook met allen die met ons verbonden zijn, die deze dienst mee beluisteren of later. Wil overal waar het evangelie klinkt, op een machtige wijze inbreken in het rijk van de duisternis. Wil het rijk der duisternis verstoren en uw koninkrijk doen komen. Wil mensen uit de klauwen van de duivel rukken en brengen aan de voet van Jezus. En laat ook ons deze morgen wakker mogen zijn en wakker mogen blijven. Opdat we ons verheugen in het heil, maar opdat we ook ontzag hebben voor uw heiligheid. Zegent u ons met elkaar en vervul ons met uw Heilige Geest. Dank u, o Heilige Geest, dat u de schijnwerper richt op het goddelijk plan van verlossing. Door Jezus, Gods Zoon, onze Heiland. Amen. We gaan eerst samen het tienerlied zingen, Breng ons samen. Het wordt geprojecteerd en we kunnen het denk ik wel mee zit.
Ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer, geen krachtig veel stemmen en dankbaar. Jezus is vast hier en nodig ons uit, waar Jezus woont voelt de liefde zich uit.
Lied mogen wij de schriften andermaal openen. En nu in Lucas 13. Was er dinsdag mee bezig en ving eigenlijk de boodschap voor deze morgen. Toen later in de week bleek dat het ook nog een Israëlzondag was. En nou, dat paste helemaal daarin. Dus ik heb dat niet aangepast. Wel, begin van de preek wel. Lucas 13, vers 6 tot en met 9. Lucas 13, vers 6 tot en met 9. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daar aan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar staan. Totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet hij hem alsnog omhakken. Dan gaan we naar hoofdstuk 19, vers 41 tot 44. Lucas 19, vers 41 tot 44. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, namelijk Jeruzalem, weende hij over haar. En hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. En tenslotte Romeinen 2 vers 1 tot en met 11. Romeinen 2 vers 1 tot en met 11. Dan lezen we het woord van God. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld? Zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam zijn aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Tot zover de lezing van het woord van God. We gaan nu zingen naar Psalm 97, vers 2 en 4. Vuur, een laaiend licht, gaat voor zijn aangezicht. En het vierde: God trad voor ons in het krijt, uw volk, Heer, is verblijd. 97, 2 en 4. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen wij gezang 125 vers 1 en 2. Gezang 125 vers 1 en 2, dat is uit het prachtige gezang uit de middeleeuwen. O kom gij wortel Isaïe, verlos ons van de tirannie. En het vijfde, o kom die onze heerser zijt in wolk en vuur en majesteit. 125, 2 en 5 na de verkondiging. Als kerntekst willen wij lezen nog uit de Romeinen 2, de versen 9 en 10. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Gemeente des Heren, we willen vanmorgen eerst even wat belangrijke algemene dingen zeggen over Israël. Alvorens wij de tekst, die toch ook een heerlijke, maar ook een ernstige kant heeft, zullen belichten. In de eerste plaats, wat bedoelen wij met Israël? Ik weet zeker dat heel veel mensen, als zij het woord Israël horen, onmiddellijk denken aan de staat Israël, die dit jaar 70 jaar bestaat, en de Joden die daar wonen, plus nog een aantal andere Joden in de wereld. Ongeveer 17 à 18 miljoen. Toch, als we zo denken, hebben we het alleen maar over die ene broer. En er zijn er twee. We zijn begonnen vanmorgen met dat nieuwe verbond, het huis van Israël en het huis van Juda. En de Jood valt onder het huis van Juda. Ik denk me kan niet helemaal, maar dat is te lastig om dat nou allemaal uit te gaan leggen. Maar in ieder geval, dat huis van Israël bestaat niet uit Joden, maar uit Israëlieten. En zij samen zullen één worden. We hebben net over de eenheid gezongen. Zij samen zullen één worden. Ik heb hier even ter illustratie in dit boek. Dan ziet u die groene, dat groene stuk van het land Israël, dat zijn de noordelijke 10 stammen. Na Salomo is het rijk in twee gesplitst. Salomo deed aan het eind van zijn leven rare dingen. Hij ging afgodenoffers brengen en zelfs kinderen offeren aan de Moloch. En toen heeft God als oordeel erop het volk in tweeën gesplitst. Dat groene gebied, dat zijn de noordelijke 10 stammen en die kregen een aparte koning, Jerobeam. En dat roze gebied, dat is Juda, het koninkrijk Juda. Op een gegeven moment is dit hele groene gedeelte voor een groot deel, met nog wat van Juda erbij, die zijn naar Assyrië verbannen. Want God had tegen die 10 stammen gezegd, tegen dat noordelijke rijk, jullie dienen andere goden van de omliggende landen, en nu is het over en uit. Als jullie andere goden dienen, dan heb je hier de scheidbrief, het echtscheidingsakte, en dan ga je in de vreemde. En jullie zijn voortaan niet meer mijn volk. Ik noem jullie, zegt Hosea, lo ami, niet mijn volk. En dat is het overgrote deel van Israël. Die werden aan de heidenen gelijk. Aan de volken. Tijdelijk. Juda bleef bestaan. Zij ging ook in ballingschap naar Babel, maar zij keerde na 70 jaar terug. En als Jezus op aarde is, dan zijn de mensen van zijn volk, die komen voornamelijk hieruit. En die zijn grotendeels in het buitenland. Die zijn al op weg naar de kustlanden, waar wij wonen. Die zijn op weg door Europa te trekken en ook over Noord-Afrika, de kust van Noord-Afrika, in de richting van de kustlanden. En Jezus zegt dan op een gegeven moment in Johannes 10, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze stal, dat is dan de stal Juda. Maar ik heb ook nog andere schapen die van die stal zijn, Israël. En die waren weliswaar van huis en haard vervreemd. Zij waren als de jongste zoon naar een vergelegen land gegaan. En zijn niet meer waard zoon te heten of Israël te heten. Maar als Jezus komt, dan gaat hij die eenheid weer herstellen. Want de scheidbrief, de echtscheidingsakte waarmee Israël was weggestuurd, die zal aan het kruis vernietigd worden. En daarna, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, kunnen ook de nazaten van Israël weer thuiskomen. Daarom is het opmerkelijk dat de apostelen al heel vroeg in noordelijke richting, in onze richting zijn gekomen. Ik wil hier even iets laten zien. U mag het aan het einde van de dienst bij de koffie ook wel bekijken. Het is uit een oud boek van Smallegangen, de Kroniek van Zeeland. En daar wordt dan in gezegd, ik zeg het maar even op zijn Hollands hoor, want het staat natuurlijk in oud-Nederlands. Maar dat in de levens van de bisschoppen van Tongeren, dat we daar lezen dat 50 jaar na de geboorte van onze zaligmaker, 3 apostolische mannen door de apostel Petrus zijn gestuurd naar het Belgische Gallen, dat is zeg maar het Waalse deel van België, tot Trier, Tongeren, Luik en Keulen. 50 jaar na Christus, staat in oude boeken. En dan hebben ze ons op de school geleerd dat onze eerste zendelingen waren Willibrord en Bonifatius in de 8e eeuw. Maar het is niet waar. Ik ben daar later ook achtergekomen. Wat hebben zij gebracht? Zij kwamen uit Rome, Willibrord en Bonifatius, en brachten een verroomst christendom. Maar er bestond dus al een gemeente, en dat is bekend uit allerlei bronnen, daar gaan we het nou niet over hebben. Want Israël zou het eerste het evangelie horen. En de apostelen zijn allemaal deze richting uitgegaan. Kijk maar, Paulus gaat eerst naar Klein-Azië, Turkije. En dan steekt hij over naar Griekenland. En dan schrijft hij een brief aan Rome en dan zegt hij, ik kom bij jullie het evangelie brengen, maar ik ga door naar Spanje. Nou, Spanje was nog een beetje het uiterste. En ik weet niet of u weet dat de oude naam van Spanje, en daar woonden heel veel Joden toen de tijd, daarom wilde hij er zo graag naartoe, maar die oude naam van Spanje was Iberisch Schiereiland. Iberisch, Hebreeuws, dat wil zeggen, Heber, dat is doortrekken. Daar waren de stammen van Israël ook al doorgetrokken naar Schotland, Ierland, Engeland. Naar de kustlanden. Dus er is een huis van Israël waar nog een sluier over ligt. De meeste Israëlieten weten niet dat ze Israël zijn. En er is een huis van Juda. Er is Jood en Griek. En die Griek, het zou nou te ver voeren om dat uit te duiden. Maar die Griek, dat is een verkapte naam voor de 10 stammen. Waarom zegt Paulus dan niet Jood, Juda en Israël? Waarom zegt hij dan Jood en Griek? Nou, dat is heel fijn. Want kijk, die 10 stammen, die hebben hun naam Israël verloren. En die zijn onder de volkeren geraakt. Maar God heeft op die manier een brug geslagen naar de rest van de wereld. Want als Israël aan de volken gelijk is geworden, en God meet niet met 2 maten, kan hij niet Israël wel aannemen en tegen de andere volken zeggen, bejour, zo is God niet. Hij biedt hetzelfde evangelie aan, via Israël, ook aan de andere volken. Vandaar dat die naam Griek de naam Israël dekt, maar tegelijkertijd ook openheid geeft naar de andere volken. Dan gaan we even luisteren naar een paar versen uit de Friese Bijbel. Ga ik niet voorlezen, maar het gaat over Issachar. Het gaat over een stam, Zebulon en Issachar, die geen Joden hebben voortgebracht, maar Israëlieten.
En van Zebulon zei er, wees blied, o Zebulon, om dien zeeveert en Issachar om dien tinten. Ja, zullen de valken op het berg roppen. Daar zullen jij offers van gerechtigheid offeren. Want jij zullen de oervloed van de zeeën opzoeken en de verborgen schatten van het zon. En in Kronieken 12, vers 32 staat: en van Issachar zwannen, die de tieren verstienen om te weten wat Israël te dwaan wie, 200 haren met al jaar broeren onder jaar bestel.
Dankjewel. Die laatste tekst, dat gaat over een hoofdstuk waar de strijdbare mannen van alle stammen in werden genoemd. En dan worden ze per stam genoemd. Zebulon had er zoveel, Juda had er zoveel. Maar bij Issachar wordt iets speciaals verteld. Er wordt gezegd, van Issachar, er wordt iets nog aan toegevoegd. Die de juiste tijden kennen om te weten wat Israël moet doen. En in die eerste tekst die onze zuster las uit Deuteronomium 33 over de zegen van Mozes, waar hij de 12 stammen zegent, dan neemt hij die twee stammen Zebulon in één. En dan zegt hij van Zebulon: Zebulon, verheug u over uw uittochten, over uw zeevaart. Issachar over uw tent, Issachar blijft thuis. Maar ze horen bij elkaar. In het land lagen ze ook samen, in het oude land. Lagen ze pal naast elkaar. Volken zullen ze tot de berg roepen. De roeping van Zebulon en Issachar samen is om volken tot de berg te roepen. Namelijk tot de berg Sion. Tot de berg Jeruzalem, om daar offers te brengen. Jaren geleden, in 1991, na een Rome-reis, is mij dat duidelijk geworden. Langzaam, maar zeker. Ik verkondigde al vanaf mijn allereerste preek Israël, maar na 12 jaar ongeveer, of iets langer, begon ik te ontdekken van, hey, maar er wordt met twee woorden gesproken over Israël. Je kunt niet zeggen, de Joden, dat is heel Israël. Nee, dat is maar een beperkt deel van Israël. En we kunnen dus over Jood en Griek, moeten we samen spreken. En gelukkig staat het hier in de Statenvertaling, Jood en Griek. In andere vertalingen, de Engelse vertaling, staat de Jews en de Gentiles, de Joden en de Heidenen. En daar hoor je heel veel over spreken. Gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de Heidenen, of gelovigen uit de volken. Maar de Bijbel spreekt van Jood en Griek als over twee broers, die uit hetzelfde nest komen. Al zijn ze in de geschiedenis heel ver van elkaar verwijderd geweest, maar God gaat ze samenbrengen. Nou, deze voorkennis was even noodzakelijk. Die Friezen en Issachar die schijnen heel veel met elkaar samen te hangen. Maar om het spannend te houden. Maar in ieder geval, daarom hebben we dat ook in het Fries laten voorlezen. Nou gaan we even de schrift lezen, maar er zit een ernstige boodschap in. Die van deze week bij mij boven kwam. Toen ik dat las over die vijgenboom. Dat de Heer Jezus, die vijgenboom is dan natuurlijk, er stond een vijgenboom in de wijngaard. Die wijngaard is het hele volk, maar die vijgenboom is Juda. En er stond dus een vijgenboom in. En Jezus werkte onder zijn eigen volk. En hij was heel erg bewogen over zijn volk. We lazen dat ook een stukje verder in Lucas 19, dat hij zelfs huilde over Jeruzalem. Toen hij voor het laatst op de Olijfberg stond en toen hij die schitterende stad zag, toen huilde hij hete tranen over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen als een hen naar kuikens, maar gij hebt niet gewild. En Jezus wist, er komt een zwaar oordeel over Juda, over de vijgenboom. Niet dat allen zijn ten onder gegaan, maar er is een groot oordeel gekomen in 70 na Christus. Maar toen dacht ik, ja, we zijn nou gelukkig 2000 jaar verder. En dat oordeel is zo zachtjes aan voorbij. God gaat Juda herstellen. Maar hoe zit het nou met die andere broer? En toen kwam ik op deze tekst bij Romeinen 2. En daar staan twee dingen over die twee broers. Laten we eerst maar met het mooie beginnen, vers 10. Heerlijkheid en eer en vrede komt over een ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Het heil is uit de Joden, het heil is uit Juda. Jezus was niet uit de stam van Ruben, niet uit de stam van Zebulon, niet uit de stam van Issachar, niet uit de stam van Ephraim of Manasse. Hij was uit de stam van Juda. Daarom is de verlossing ook uit Jehuda, uit Juda. Maar die verlossing blijft niet steken in Juda. Er komt heerlijkheid, eer en vrede over en ieder die het goede werkt. Eerst over Juda, maar ook over de Griek. Ook over die andere stammen van Israël en in het verlengde daarvan over alle volken die zich met dit volk van God verenigen. Dat is de positieve kant van deze boodschap. En dat gaat komen. Dat gaat absoluut komen. En het staat ook voor de deur. Het staat voor de deur dat het heil vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, die stad waar zoveel over te doen is, dat het heil vanuit Jezus over de volken zal gaan. Er zal een geweldige tijd aanbreken. Het vrederijk. De Bijbel spreekt van 1000 jaren. Dat er werkelijk geen afgoderij meer op de aarde zal zijn. Want de duivel is van de kant. De duivel zit in een bak 1000 jaar lang. En er is geen hond die daarna vraagt hoe het met hem is. En het woord van God kan dan zegevieren over de wereld. Israël wordt hersteld. Jood en Griek samen worden één. Tot heil van alle volken, ook de Arabische volken doen braaf mee en met vreugde. En het zal een geweldige, heerlijke tijd zijn. Een geweldige, heerlijke tijd. De verlosser zal tot Sion komen. Maar iedere geboorte brengt barensnood met zich mee. En de geboorte van één kind, de barensnood van één kind, dat is voor een moeder al zwaar genoeg. Maar de geboorte van een heel volk brengt nog veel meer barensnood mee in figuurlijke zin. En dan gaan we even namelijk naar vers 9 terug. Niet alleen heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, maar ook verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Kijk, waarom is het nou belangrijk om Jood en Griek als een twee-eenheid, als twee broers samen te nemen? Omdat die Griek, omdat het huis van Israël en in het verlengde daarvan de andere volken, wel mooi kan staan te kijken naar van, nou ja, die Juda die heeft wel heel wat te verhapstukken gehad. Die heeft wel heel wat over zich heen gehaald. Ze hebben hun Messias afgewezen. En moet je kijken wat er met hen gebeurd is. Die hele vijgenboom, die is ontworteld. Die is opgeheven. God heeft Jeruzalem vernietigd. De stad en de tempel gingen in vlammen op. Een miljoen Joden zijn gedood. En een handjevol Messias beleidende volgelingen van Juda zijn daaruit gered. Wat een oordeel. En Jezus heeft daarover gehuild. Jullie hadden je dat oordeel kunnen besparen als je je had bekeerd. En hij vond het vreselijk dat het ging komen. Maar hij wist dat het ging komen. Dan kunnen wij daarnaar kijken. Maar hoe is het dan met die Griek? Nou, Paulus zegt, verdrukking en benauwdheid komt over ieder die het kwade werkt. Eerst over de Jood, zij voorop. Zij vangen het eerste klappen op. Maar ook over de Griek. Toen ik hier kon er een poosje niet van slapen op de een of andere manier. Maar in ieder geval, het was een hele goede nacht. En toen moest ik denken, begon ik even te stormen. Het was wel apart. Oostelijke wind, geloof ik. En toen moest ik denken aan die schipbreuk van Paulus aan één vers in Handelingen 27, vers 20. Er staat dit. U kent die geschiedenis wel van de schipbreuk van Paulus. Als Paulus naar Rome gaat om daar het evangelie te brengen. Nou, dat krijgt hij ook niet cadeau. En dan staat er, en toen zich verscheiden dagen zondag sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. Werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. En ik geloof met heel mijn hart dat er nog een geweldig verlossingsplan is, ook hier voor de kustlanden, voor Nederland, omdat wij met Israël te maken hebben. God gaat Jood en Griek redden. Maar het gaat kantje boord. Want als we naar ons land kijken, ik hoorde vrijdagavond tijdens de sabbatsmaaltijd van onze broeder, ik had het niet gehoord op het nieuws, dat er zelfs sprake nu van is dat je ook koninklijk huis mag beledigen. Ik heb een boekje van 30, 40 jaar geleden. En daar staat voorin een spreuk van je mag in Nederland nog zoveel slecht zeggen over God, maar kom niet aan het Oranjehuis. Dat was heel, heel apart. Je kon God vervloeken, dat was niet strafbaar. Daar werd niks aan gedaan. Maar zei niks van het Oranjehuis of je kon op je vingers getikt worden. Nu is het zover dat we God al lang mogen vervloeken, dat is ook niet meer strafbaar. Maar vervolgens wordt ook het Oranjehuis, het Koningshuis, omlaag gehaald. Als dat erdoor zou gaan, dat zou vreselijk zijn. En wat een wetten hebben wij de laatste tijd niet aangenomen. We zijn gewoon wetteloos geworden. Is dat het einde verhaal? Dat zou het einde van het verhaal kunnen zijn. Als God geen plan had, geen verlossingsplan had. Er komt een nood over ons volk en ik kan er op dit moment niet alles over zeggen. Maar ik weet wel dat ik van een broeder heb gehoord uit 1967. En het was een hervormde broeder, gewoon geen pinksterman, maar gewoon een hervormde broeder die kreeg het woord van God. En twee kinderen had hij verloren. Dus hij was door heel veel strijd heen gegaan. Door heel veel ellende heen gegaan. En toen zag hij in een visioen zag hij dat in Nederland het pausdom viel. Maar dat de Russen ons besprongen en voor onze poorten stonden. En dat zij Nederland een ultimatum gaven van de atoomdood of overgave. En toen stond Nederland voor een rode zee, zo zag hij dat. En ging roepen tot God. En door die nood kwam daar herstel. En werd hier het woord van God weer in de regering hersteld. En van hieruit ook naar andere delen van de wereld. En het duizendjarige rijk kwam, het herstel van Israël. En hij zag het twee keer achter elkaar. Ik heb deze hervormde broeder zelf gekend, hij was toen al oud. En ik heb dit altijd aangevoeld van, dit is niet zomaar wat. Deze man was helemaal niet een pinksterman waar ze heel veel profetieën in de gemeenten hebben of zo. Daar had hij nog nooit van gehoord waarschijnlijk. Maar God sprak tot hem, in een dieptepunt van zijn leven. En wanneer we vandaag goed opletten, dan zien we dat Rusland toeslaat. Dus ik vind het helemaal geen vreemde boodschap. Maar ik vind het wel een heerlijke boodschap. Aan de ene kant benauwdheid over ons land. En aan de andere kant verlossing uit die benauwdheid. Nou, daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Verdrukking en benauwdheid voor iedere ziel die het kwade teweeg brengt. Eerst de Jood en ook de Griek. God heeft een appeltje met Nederland te schillen, als ik het zo mag zeggen. Hij doet ons volk een proces aan. Hij zal ons tot de orde roepen. En hij zal ons land en volk brengen waar hij het hebben wil. Hij is er alleen toe in staat. Want als we de grote mannen hun zin willen geven, en ook de grote vrouwen, die een grote mond opzetten en die proberen alles wat van God is kapot te maken in dit land, dan zijn we op retour als volk. Maar God zegt, ik heb andere gedachten over dit land. Omdat ik een plan heb met heel Israël, ook hier in de kustlanden. Dat betekent niet dat we allemaal de dans zullen ontspringen. Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat u nu vanmorgen en jij een keuze moet maken. Van, wil ik het goede doen of het kwade? Wil ik aan de kant van Jezus staan en van zijn volk of laat ik zijn volk vallen? Wil ik zijn heilige wil doen of doe ik mijn eigen zin? Weet u wat wij nodig hebben? Twee dingen. Toewijding en ontzag. Er is in dit land geen vrezen des Heren meer, geen ontzag. En moet met spijt gezegd worden, maar dat zelfs in de christelijke wereld toch vaak het ontzag voor God ontbreekt. We zingen wel graag over de genade van God, maar het wordt soms te gemakkelijk gedaan. Want het is de genade die ons toekomt, waar een zware prijs voor is betaald. Het heeft onze heiland, de Godverlatenheid, de helse angst gekost om u, om Israël, om Jood en Griek en welk volk ook te redden. Laten we dat nooit vergeten. Het heeft een dure prijs gekocht. En Paulus zegt dan ook, en daar ga ik mee eindigen in 1 Korinthe 5. Laten wij feest vieren. Door het oude zuurdecem weg te doen. En broeders en zusters, ik weet niet of er nog zuurdecem in u overgebleven is. Misschien bent u jaloers. Misschien hebt u een verbittering. Misschien voelt u zich afgewezen. Misschien is er een broeder of zuster die u niet recht in de ogen kunt kijken. Misschien zijn er nog dingen overgebleven die niet deugen. Maar denk erom, waar we mee begonnen zijn. We zijn op weg. We zijn op weg als broers naar de rechter. Want de grote redder is ook de rechter. En we kunnen de zonde niet aan de hand houden. We zullen daar afstand van moeten doen. En het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Het is veel moeilijker. Het is veel zwaarder om te zondigen en je eigen wil te doen. Want dat brengt je ondergang. Als om de wil van God te doen. Want het is een vreugde om zijn wil te doen. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, laat ons dan feest vieren. Hij zegt niet, nou laten we dan maar de wil van God doen als het dan niet anders kan. Als we anders verloren gaan. Nee, hij zegt, laten we feest vieren. De zuurdeesem wegdoen, dat is feest. Israël en Juda verenigen voor God is feest. De harten samenbinden is feest. Eenheid is feest. Maar het gaat via het kruis. Het gaat via het bloed van het lam. En Jezus nodigt u en jou. En hij vraagt vanmorgen van jou of je je leven wil richten op hem. Want hij is heilig. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. En als Jezus gehuild heeft over Jeruzalem, dacht u dat hij niet huilt over Nederland en wat hier in Europa gebeurt? En denkt u dat hij ons zomaar 1, 2, 3 het koninkrijk binnenbrengt? Nee, dat kost een prijs. Dat kost een crisis. Inderdaad gaat straks in vervulling dat woord uit Handelingen 27. Dat ons alle hoop op redding ontnomen wordt. En als dat gebeurt, blijft er maar één redder over. Zijn naam is Jezus, de koning van Israël, onze verlosser, die komt in de naam des Heren. Halleluja. Amen. We gaan zingen 125, 2 en 5. O kom, gij wortel Isaïe, en o kom die onze heerser zijt. Laten we samen danken en voorbeden doen. Trouwe en barmhartige Vader, uw woord is de waarheid. En dank u wel, u bent een ontzagwekkende God. En dank u wel dat wij de keuze deze morgen voor het eerst of opnieuw mogen maken. Of we willen ontkomen aan het oordeel. Of dat wij in het oordeel willen omkomen. Vader, of wij verdrukking en benauwdheid zullen ervaren, of heerlijkheid en vrede. Vader, onze Joodse broer is door heel veel ellende heen gegaan. Trouwens, de christenen en de protestanten hebben ook heel veel te lijden gehad in de eeuwen. Van het hele Romeinse systeem wat hen uit banden en totaal wilde vernietigen. Maar wij bidden van u, Vader, dat wij terugkeren tot u, de levende God. En geef dat wij niet deze morgen naar huis gaan en op de oude voet verder gaan. O God, open op dit moment onze ogen. Als we nog niet de ernst van de situatie verstaan, doe ons dan begrijpen dat er nog een groot probleem is, dat er nog een storm op til is en dat we alleen dwars door het geloof heen in uw woord en uw belofte zullen ontkomen. U brengt uw volk thuis. En we zullen met vreugde thuis gebracht worden. Maar Vader, geef dat we nu gereed zijn. Dat we ons toewijden aan u en ontzag hebben voor u. Zo bidden wij voor al het werk in uw koninkrijk. We denken aan het werk van de synode komende zaterdag. Nu gij degene die daar de leiding heeft en degene die daar samenkomen, als vertegenwoordiging van de diverse gemeenten, hun verantwoordelijkheid doen verstaan. Ten aanzien van uw volk Israël en ten aanzien van ons land en volk. Opdat wij niet met onszelf bezig zijn, maar met de dingen van uw koninkrijk. Geef uw Heilige Geest. Dan bidden wij, Vader, ook voor onze broeder en zuster die op reis weer gaan naar Cuba. Aukje en Kees, wilt u ze zegenen in het werk wat ze daar mogen doen. Wilt u ze genadig zijn, beschermen en weer veilig hier brengen. Dan bidden we voor onze broeder die achterbleef. Heer, van genade dat er zoveel gedaan mocht worden. Ook voor Israël. Wij danken u daarvoor, voor de liefde die daar was en die daar is. Wij bidden van u, Vader, dat u die liefde tot Israël ook gaat verbreden. En als we dan vanmorgen misschien nieuwe dingen hebben gehoord, waar we echt over moeten nadenken, dat we er dan ook over zullen nadenken. En dat we u mogen vragen, Vader, of u ons wil onderwijzen. Dat u ons zult leren hoe het in elkaar steekt. En dat we ook onze roeping gaan verstaan als natie. Volken zullen ze tot de berg roepen. Vader, wat een roeping om niet de volken af te brengen van u, maar te leiden naar uw koninkrijk. God, vergeef ons onze waanzin. Vergeef ons land, Heere, dat we zo voor de dood hebben gekozen. Vergeef ons, Vader, en wil gij dit volk tot berouw brengen? Wil gij ons land en volk tot berouw brengen? Wil ons koningshuis, maar ook uw gemeente tot berouw brengen? Vader, dat we aan de voet van het lam, samen met onze Joodse broer straks, als hij in Israël zijn heiland in het geloof mag aanschouwen en mag zien wie hij doorstoken heeft, dat we dan samen als broers tot berouw komen. En dat we dan samen aan de voeten van het lam mogen komen. En dat we dan samen de weg naar huis zullen vinden. Vader van alle barmhartigheid, wees ons genadig en help ons en zegent u ons. Zegen ieder die een verantwoordelijkheid heeft in het onderwijs, in de gezinnen. Zegen de ouders, dat de moeders in Israël mogen zijn en de vaders op hun plek zullen zijn als priester in hun huis. Opdat ze hun gezin mogen voorgaan in de vreze des Heren en het heil van onze God. Vader, zegen ons zo met elkaar. Zegen de stad Jeruzalem, hoe zeer hij ook in het spervuur is van de naties. Maar dank u wel, Vader, dat u uw goddelijk plan heeft. En we bidden van u, Heren, dat dat inzicht gaat doorbreken, ook in de Israël-organisaties. Opdat we die andere broer gaan erkennen. Opdat we niet alleen maar spreken over de Jood en de staat Israël, maar dat we breder mogen gaan zien vanuit uw woord wat er eigenlijk aan de hand is en hoe gij uw plan gaat vervullen. Vader, zegent u ons. Zegen ook de Arabische volken. Heren, ze staan nu nog met de rug naar u toe. En toch gaat u ze brengen dicht bij Isaac. Want ze komen tenslotte uit dezelfde tent van Abraham. Dank u wel dat u ook voor de Arabische wereld een geweldig plan heeft om samen naast uw volk Israël te staan voor uw koninkrijk. En we danken u voor uw genade. Help ons en zegent u ons door uw Heilige Geest, Vader van alle barmhartigheid, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. U mag uw dankoffer geven en we gaan eerst ons geloof belijden. Kijk. We draaien gewoon de volgorde om, hè? We gaan eerst ons geloof belijden met 275, 1, 2 en 4 te beantwoorden uit de evangelische liedbundel. En daarna hebben we de collecte. 275 is ons antwoord op De geloofsbelijdenis van morgen doen we dat met die korte en krachtige geloofsbelijdenis van Paulus in 1 Timotheus 3 vers 16, waar hij het hele verlossingsplan heel kort en maar ook heel krachtig samenvat als hij zegt: en buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Amen. Nu mag u dan uw hart ophalen aan de collecte en daarna zingen wij 326 uit het liedboek, gezang 326, 3, 4 en 5. De geesten onderscheiden, maar wie op het woord vertrouwen en o gij die wilt ontmoeten. Als u gereed bent om de zegen te ontvangen en ook gereed bent om de zegen uit te delen, dan mag u zich daarop voorbereiden. Ga dan heen in vrede en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.